Goedemorgen allemaal. Wat fijn om hier te zijn. Als je de Bijbel bij je hebt, mag je met me openslaan. Marcus, hoofdstuk 5. Marcus, hoofdstuk 5. Daar staat, ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. En toen hij, dat is Jezus, uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketen geweest, maar dan trok hij de kettingen los en hij sloeg de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen. En hij sloeg zichzelf met stenen. En toen hij Jezus in de verte zag, toen rende hij op hem af en hij viel voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit de man. En Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar de varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. En hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en een kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af in het meer en verdronk in het water. Tot zover. Een mooi, maar ook aangrijpend hoofdstuk waar Jezus naar de overkant gaat om iemands leven vrij te zetten. Iemand die in de grafspelonken woont. En toen ik deze geschiedenis las, toen moest ik aan iemand denken die ook klem is komen staan in zijn leven. Iemand die ook zich teruggetrokken heeft en ergens in een grot woont. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Op een plek waar hij niet meer gekwetst kan worden. En zijn naam is Justin. En Justin groeide op in een christelijk gezin. En ging elke week met zijn ouders mee naar de kerk. En hield ook van de Heer Jezus. En die liefde die droeg hij ook uit, ook op school. Hij was er vol van en hij sprak met de mensen over de hoop die in hem leefde. Hij werd de God Boy genoemd. Waar hij kwam, zagen de mensen, oh ja, dat is die gast die zo enthousiast is over Jezus. Hij had een hoop vriendjes en ze deelden van alles en nog wat met elkaar, maar één ding deelden ze niet en dat was hun interesse in meisjes. Justin begreep dat niet zo, dat zijn leeftijdsgenootjes steeds meer met de meisjes bezig waren. Hij had het daar niet zo mee. En voor zijn vriendjes was dat logisch, want Justin, de christen, de godboy Justin, kijkt niet naar de buitenkant, maar kijkt naar de binnenkant van mensen. Maar Justin wist dat het anders was. Dat er een geheimpje was in zijn hart. Want als het om de jongens ging, dan keek hij wel degelijk ook wel naar de binnenkant, maar dat mocht niemand weten. En zo groeide er een geheimje in het leven van Justin. Maar de meisjes keken wel naar Justin. En Justin dacht, joh, ik probeer het gewoon. En hij nam een vriendinnetje. En een super lief, leuk meisje. Echt zijn hartsvriendin. En hij deelde zijn leven met haar. Maar die vlinders waarop hij hoopte, die kwamen niet. En op een dag, ze waren samen uitgegaan en ze gingen naar een feest toe. En daar ergens op die dansvloer, daar liep een jongen. En opeens voelde Justin wat de jongens uit zijn klas ook altijd voelden. Er was daar een gevoel wat hij niet kende. En de rest van de avond was hij eigenlijk niet meer met zijn vriendinnetje bezig, maar keek hij alleen maar naar deze ene jongen. En het verwarde hem van binnen. En hij kwam thuis en hij was helemaal in paniek. En hij begon te bidden en hij zegt, Heere God, ik wil christen zijn en ik wil geen homo zijn. En vanaf dit moment had hij nog maar één doel in zijn leven, namelijk afkomen van die gevoelens en hetero worden. En hij deed van alles en nog wat. Maar wat hij ook probeerde, het lukte niet. Hij ging naar een conferentie toe. En er werd voor hem gebeden, maar dat werkte niet. Op een gegeven moment kwam er een vriend, goed bedoeld, naar hem toe. En die gaf hem een magazine vol met vrouwelijk schoon. En die zei, Justin, lees daar maar in, jongen, dan word je vanzelf wel hetero. Maar dat werkte ook niet. En nog eventjes later werd hij van zijn favoriete christelijke platform afgegooid. Waar ze met elkaar altijd online discussieerden over geloofsthema's. En toen hij vroeg waarom dat gebeurd was, zeiden ze, ja Justin, wij zijn een christelijk platform, wij zijn geen homo-platform. En zo kwam de Godboy steeds meer alleen te staan. En toen ging hij naar een therapiegroepje toe. En toen zeiden ze, Justin, het komt echt door je opvoeding, daar moet je het zoeken. Je zult wel of een hele afwezige vader hebben gehad, of een hele dominante moeder, maar dat is jouw probleem. Maar Justin wist wel beter, hij had hele liefhebbende ouders. Hij voelde zich onbegrepen, eenzaam en alleen. En de Godboy werd een eenzame boy. En hij begon na te denken over hoe je eigenlijk eventueel uit het leven zou kunnen stappen. Want hij wilde zijn vrienden en zijn omgeving ook niet tot last zijn. En er kwamen allerlei duistere ideeën bij hem op. En toen dacht hij, joh, ik ga het nog één kans geven. Ik ga naar een christelijke psychiater. Misschien kan hij me helpen. En hij kwam daar. En de christelijke psychiater zei, weet je wat jouw probleem is, Justin? Je bent homo. Het is een zonde om homo te zijn. Lees maar in Leviticus. En hij stond alleen. En hier in Markus 5 maken we ook kennis met een man die alleen is komen te staan. Die zich teruggetrokken heeft. Ergens in zijn leven vastgelopen is en niet tot de bloei kon komen. En we lezen over hem juist in een context waar Jezus telkens zegt, je bent geboren om tot bloei te komen in je leven. In hoofdstuk 4 gaat het daar maar liefst 3 keer over. Jezus vertelt 3 gelijkenissen over dat wij geboren zijn om tot bloei te komen. Je kent de gelijkenissen. De zaaier die uitging om te zaaien. Maar er kunnen er ook allerlei redenen in ons leven zijn waardoor we niet tot ontplooiing kunnen komen. Een van die redenen is dat er misschien stenen in je hart zijn gekomen. Dat je gekwetst bent, dat je een muur om je hart heen hebt gebouwd. En dat zaad van het evangelie, de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus, kan geen wortel schieten in je hart, omdat ze stenen in de weg zitten. En dan die tweede gelijkenis, minder bekend. Een korte gelijkenis ook van de Heer Jezus. Het gaat over een boer. En die gooit als het ware zomaar dat zaad op zijn akker. En dan staat er, hij verder keek er niet meer naar om. Hij gooit het erop en hij gaat slapen en hij stond weer op en hij werd in beslag genomen door de waan van alle dag. En dat zaad, dat deed zijn werk wel. Ik vind dat een mooie gelijkenis, waarvan ik ook denk, geestelijke groei kunnen we ook niet te veel manipuleren in het leven van mensen, weet je wel. God doet zijn werk wel. Laat het zaad maar gewoon zijn werk doen. Hou maar een beetje afstand als mens. Sta maar op, ga maar weer naar bed. En dan staat er op een dag, kwam hij terug en sloeg hij de sikkel erin en kon die oogsten. Ik vind dat ook hoopvol, ook voor ouders in de zaal, waarvan je denkt, goh, mijn kind, ja, ik heb dat zaad in zijn leven gestrooid, maar ik zie er zo weinig van. God doet zijn werk wel. Soms op een andere manier dan gedacht. Soms duurt het ook langer dan gedacht. En als het zover is, dan mag je delen in de zegen. Maar het is niet jouw werk. Het is ook niet jouw verantwoordelijkheid. En dan een derde gelijkenis. En dat gaat dan over die mosterdplant. Jezus zegt dat mosterdzaadje, dat is het kleinste van allemaal. Maar wanneer het geplant wordt in je hart, dan kan het een struik worden, een mosterdstruik. En de vogels van de hemelen die nesten daarin. Denk dan ook over die kleine kinderen die nu weer daar zitten. Er worden zaadjes van het geloof, worden daar in hun levens geplant. En God doet zijn werk wel en we staan daar zegenend omheen. Niet veroordelend, ook niet manipulerend. Sommigen denken misschien, nou dat zaadje is wel heel klein. En het duurt ook wel heel lang hoor voordat het opkomt. Kan dat niet wat sneller? En soms nemen we elkaar de maat. Maar God heeft zijn eigen agenda met jouw leven. En soms heeft God ook andere prioriteiten dan die jij ziet in het leven van je medemens. God doet zijn werk wel. Maar vroeg of laat, zegt Jezus, mag het vrucht dragen. Je zou kunnen zeggen, is er wat te halen bij jou? Mag je iets betekenen ook? Ja, voor de vogels van de hemelen of voor de mensen om je heen. Vroeg of laat zal ook zichtbaar worden wat God in jouw leven heeft geïnvesteerd. En dan hoofdstuk 5. Dan zoomt de Bijbel in op 1 enkel individu dat in zijn leven niet tot bloei is gekomen. Maar vastgelopen is. En dan vind ik het zo mooi, Jezus weet van zijn bestaan. En nog maar net daarvoor, dan staat hij voor een enorme schare, staat hij te preken aan de rand van het meer. Je zou kunnen zeggen duizenden mensen, maar Jezus is al bezig met die eenling aan de andere kant van het water. En dan gaat hij de boot in en dan gaat hij de storm door op weg naar één mens. Hij laat die duizend achter. Dan denk ik ook aan het verhaal van de schaapjes. Jezus is altijd op zoek naar die ene. Hij kent jouw naam. Hij weet hoe jij hier vandaag bij zit. Hij kent ook de strijd die jij in je leven te strijden hebt. En het valt hier op hoe continu daar die strijd is tussen de machten van de duisternis en ook de Zoon van God die is gekomen om mensen werkelijk vrij te zetten. Die zee die getuigt daarvan, die golven, dat is ook het machtsterrein van de demonen zou je kunnen zeggen. Maar ook in die gelijkenissen van de zaaier, hoe de duivel daar telkens weer bij is om dingen kapot te maken, te roven wat God wil investeren. En we zien het natuurlijk ook in hoofdstuk 5, hoe daar een legioen aan demonen zich hebben genesteld in het leven van deze man, zodat hij niet tot bloei kon komen. Wat is dat voor een man? Wie is hij? Hoe heet hij? Waar komt hij vandaan? Wat is zijn achtergrond? Het verhaal vertelt het niet, wij weten het niet. Wij zien misschien de dorpsgek, hè, die zichzelf met stenen slaat en iedereen wegblaft die hem wil helpen. Maar God kent hem wel. En God weet hoe het zo gelopen is. Is dat niet mooi? Ik stel me zo voor dat hij ooit geboren is en misschien wel in een liefdevol nest ontvangen is, net als Justin, wie weet. Misschien is er wel kraambezoek voor hem gekomen. Waren ze blij dat hij geboren was? Hebben ze hem in de arm genomen? Hebben ze hem vertroeteld? En toch is er iets gebeurd in zijn leven waardoor hij volkomen vastgelopen is. Wij weten niet wat. Maar er kan links of rechtsom kan er zomaar iets je leven binnenkomen en dingen kapot maken. Dat je je liever terugtrekt op een plek waar je niet meer gekwetst kan worden. Ver bij de mensen vandaan. Waar je een muurtje om je heen kunt bouwen, zodat de mensen je geen pijn meer kunnen doen. Waar je misschien op een eenzame plek in elk geval wel de controle hebt. Onlangs was er ook zo'n verhaal van een man die zich had teruggetrokken in een grot. Ik moest gelijk aan deze man denken. Volgens mij kwam die uit India of zo. Misschien heb je het gelezen. De vieste man ooit werd hij genoemd. Gezien in de media. Een smerige man die zich in decennia lang niet had gewassen. En die ook net als deze man in een grot woonde. Een enorme baard ook. En zo af en toe maakte hij een kampvuurtje. En dan hing die baard erin. Dat was de manier waarop hij zich schoor. Hij at bedorven vlees. Hij dronk slootwater. En hij woonde zo aan de rand van zo'n dorp. En op een gegeven moment kreeg de media de lucht van dat deze man bestond. En ze zijn er opgedoken met allemaal camera's en zo. Eerst wilde hij niet. Toen gooiden ze er een som geld tegenaan. Toen wilde hij wel. Dacht hij, nou doe ik maar mee. En ze hebben met camera's willen vastleggen hoe deze man smerig is. En ze hebben hem geprobeerd te fixen. Normaal te maken. Ze hebben hem gewassen. Ze hebben hem normale kleren aangedaan. Ze hebben hem geschoren. En even later stierf hij. Waarom? Omdat zich een soort van natuurlijke laag, beschermlaag van vel al decennia lang om die man had heen verzameld. En opeens wilden ze hem fixen. Nou, ze hebben hem helemaal doodgefixt. Ik vond dat een verdrietig verhaal. Ik moest ook gelijk aan de kerk denken. Ik denk, goh, dat kunnen wij ook. Wij kunnen mensen wel eens doodfixen. Normaal willen maken. In ons eigen tempo, weet je wel. Nu moet je even normaal doen. Nu moet je gewoon, ook dat woord gewoon, hè. Nu moet je gewoon even, hè? Bijvoorbeeld je zit in een burn-out. Je gaat hartstikke diep. En dan komt er een lief bedoeld advies. Joh, trek gewoon de gordijnen open. Pluk de dag. Doe even gewoon en tel je zegeningen, man. Helpt het? Nee, helpt niet. Of je hebt geloofsvragen. Je bent hier misschien wel opgegroeid. Je kent de preken, je kent alle verhalen. Maar dan komt die ene dag dat er vragen in de weg zitten. Misschien wel een beetje verboden vragen, want twijfel is soms ook taboe in onze kerken. En dan komt er een goed bedoelde christen die zelf helemaal op de bergtop zit en die zegt van, joh, hey, geloof het nou maar gewoon, hè. Supergoed bedoeld, helpt het? Nee, dat helpt niet altijd. De fixers. Wat zijn we daar goed in om mensen te fixen? Of misschien ook bij een homo. Hè? Lees hier maar in, Justin. Dan word je vanzelf hetero. Helpt het? Nee. Mensen zijn niet zo makkelijk te fixen. En dan zien we in Markus 5 dat de fixers ook lang zijn gekomen. Om aan kettingen te leggen. En misschien ook met goed bedoelde adviezen. Maar hij trok de kettingen stuk. Niemand was in staat om hem te bedwingen. Over die kettingen moest ik ook even aan de kerk denken. Wat kunnen wij dat goed? En dan gaan we met een aantal wijze mannen gaan we samen zitten. Tegenwoordig ook vrouwen. Mag ook. En dan gaan we er even over praten. Hè? Van, nou, die persoon heeft dit of dat meegemaakt of dit of dat gedaan. En dan leggen we hem aan de ketting. Ken je dat? Van, nou, dan mag je gewoon tijdelijk niet dit of dat doen in de gemeente. Hè? En dan gaan wij even bepalen voor jou wat wij daarvan vinden en zo. En dan staat hier, hij trok de kettingen stuk en niemand was in staat om hem te bedwingen. Mensen zijn niet zo makkelijk te fixen. Zeker niet als ze zich onveilig voelen. Even spiegelen, even naar ons. Wat zijn nou die thema's in jouw leven waar jij vastgelopen bent? Waar het leven jouw pijn heeft gedaan? Die gebieden in jouw leven die niet zo makkelijk te fixen zijn. Ja, je bent ook geboren om te bloeien. Maar toen gebeurde er iets in je leven en dat heeft pijn gedaan. Het heeft je beschadigd, het heeft je misschien wel verwond. Iets waardoor je hart op slot is gekomen. Iets waardoor je misschien een terugtrekkende beweging hebt gemaakt. Zodat de mensen je niet meer kunnen kwetsen. Wat is dat? Lieve mensen, in meer of mindere mate zijn wij allemaal verwonde mensen. En nee, we wonen niet in grotten. Maar gewoon in huizen. We hebben zelfs een Facebook profiel en dan presenteren we ons sterk. Maar misschien zijn er ook thema's in je leven die je wel in een grot verborgen hebt. Waarvan je zegt, het is prima, maar kom niet aan mijn pijn. Ik doe gewoon mee. En ik laat me van mijn beste kant zien. Maar er zijn ook thema's dat als je op dat knopje drukt, dan raak ik uit balans. Dan weet ik het niet meer. Die thema's. Wat is jouw pijn? Waar gooi jij de deur dicht? Ik moet zeggen dat ik het afgelopen jaar rondom het hele thema kerk, dat ik me een beetje verwond heb gevoeld. En een beetje eenzaam heb gevoeld. Een half jaar geleden ben ik gestopt als voorganger van een mooie kerk in Zwolle. Daar heb ik 7 jaar gediend. En dat was prachtig en we hebben mooie dingen meegemaakt. En ik heb daar hele fijne vriendschappen gebouwd. Maar er was ook eigenlijk vanaf het begin misschien al wel wat gedonder in het leidersteam altijd. Wat is het toch met kerken en leidersteams? Hè? Het gaat altijd, als het misgaat, vaak toch ook in leiderschap. En ik voelde mezelf altijd wel een verbinder. Hè? Dat als 2 mensen wat hebben, nou dan bouw ik een brug en dan sta ik in mijn verbindingskracht. En dat lukte niet meer. En op een gegeven moment werd er ook naar mij gewezen. Van, hey Olaf, misschien komt het allemaal wel een beetje door jou. En ik merkte zeker ook, gekoppeld aan de coronacrisis, dat het me uit balans had gebracht. Dat ik niet meer de veerkracht had om daar goed mee om te gaan. En best een verwarrende tijd. En een half jaar geleden heb ik gezegd, jongens, ik stop hiermee. Niet zomaar, gemakkelijk. Ik heb dat biddend gedaan. Maar het was wel een verwarrende keuze. Omdat je ergens denkt, van, ik voelde nog niet dat ik helemaal klaar was. Daar en tegelijkertijd had ik niet meer de innerlijke kracht om dat goed te doen. En dan zit je van de een op de andere dag zit je even thuis. Heb je geen kerk meer. Moet je opnieuw je weg vinden met God. Ik vind dat wel ingewikkeld. Het doet zeer. Eigenlijk tot op de dag van vandaag wel. Ik ben er nog niet aan toe om me opnieuw in te schrijven. Ik wil ook geen voorganger zijn op dit moment. We hebben trouwens wel een prachtig nieuw concept gebouwd. Mijn vrouw en ik, dokterendominee.nl. Wij maken allerlei mooie programma's. We bieden retraites aan en gaan we zoeken met mensen de rust op. Dat is ook een soort kerk, maar het is geen kerk. We willen ook dat niet zo noemen. Zelfs dat ik dacht, Heer, wil ik eigenlijk nog wel preken, heb ik daar eigenlijk nog wel zin in. En ik voelde ook wel dat God zei, doe dat nou maar wel. Want dat houdt je ook een beetje bij die club, hè. Dat houdt je er ook een beetje bij. Straks zit je alleen maar thuis. Dat is ook niet goed voor je. Maar ik gun mezelf zo'n jaar om maar eens eventjes in niemands land te zijn. En opnieuw te ontdekken van, hé, waar sta je nu precies? En ik geloof dat God het ook wel gaat leiden, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat we allemaal pijn hebben. En dat voel ik ook zo. Soms doet het leven je pijn. We hebben allemaal iets. En we zijn niet gek. En we wonen niet in grotten. Maar er zijn gebieden in ons leven waar we soms verwond zijn. En voordat je het weet bouw je dan ook een muurtje om je hart, zodat mensen je niet meer kunnen kwetsen. En dan zien we hier dat Jezus op weg is naar de overkant. Om ons op te zoeken in onze pijn, is dat niet mooi? Hij gaat door de golven heen, op weg naar die ene, op weg naar jou en op weg naar mij. Laten we het nog eens lezen in vers 6 en 7. Dan staat er, toen hij Jezus in de verte zag, dat is die verwarde man, hij zag Jezus in de verte. En hij rende op hem af en hij viel voor hem neer en luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Probeer je eens een beeld te vormen van wat hier gebeurt. Jezus komt eraan en vanuit de verte vindt hij eigenlijk al die ontmoeting plaats. Die verwarde man, die ziet Jezus. En dan vind ik het interessant dat aan de ene kant dan rent hij naar Jezus toe. En hij valt voor Jezus op de knieën. Dan denk je, joh, hij wil bij Jezus zijn. Dat is mooi. Al die fixers, die konden er niks mee. Maar Jezus komt en hij rent naar hem toe en hij knielt voor hem neer. En dan knielt hij neer en dan luid schreeuwend zegt hij ook, wat heb ik met jou te maken? Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Een soort van verwarde reactie. Van afstand en nabijheid. Als het om je pijn gaat, dan herken je dat misschien wel. Dat je aan de ene kant denkt, ja, ik wil zo graag dat dingen in het licht komen. Ik wil zo graag dat God daarbij kan komen. En aan de andere kant, doe me ook geen pijn, want het is zo kwetsbaar. Aan de ene kant, ja, ik zou er zo graag eens met iemand over praten. En aan de andere kant, liever toch maar niet, want straks raak ik opnieuw teleurgesteld. Het is een soort reactie die je ook ziet hier in het leven van deze man. Het verschil tussen Jezus en de fixers is alleen. Jezus kent jou door en door. Jezus komt niet met zijn eigen agenda. Niet om van jouw leven een soort succesverhaal te maken. Van kijk, hij was vastgelopen en toen kwam ik langs en toen bam. Hè? Kunnen we als mensen nog wel eens? Jezus doet dat niet. Het gaat Jezus werkelijk om jou. En dat jij in jouw leven tot bloei kunt komen. Niet om even te fixen, maar hij wil je diep in je hart raken, zodat je tot bloei kunt komen. Hij is jouw redder. Op weg naar jouw overkant. Van jouw buitenkant. Naar de binnenkant. Van die sterke buitenkant die we soms op Facebook profileren. Naar die beursgeslagen, kwetsbare binnenkant. Die er wellicht ook is, maar waar mensen niet bij mogen komen. En hij komt niet om je pijn te doen. Hij komt om je leven in bloei te zetten. En hoe komt Jezus dan naar ons toe? Wat we hier zien is dat hij een boot vol discipelen met zich meebrengt. Vind ik ook mooi. Jezus verbindt altijd mensen aan elkaar. Jouw één op één relatie met God is voor Jezus niet goed genoeg. Jezus brengt je altijd in contact met medemensen die naast je mogen staan. En zeker in het Marcus-evangelie valt dat op. Hoe Jezus zijn discipelen roept aan het begin. En hoe hij ze 3 jaar meeneemt op stage. En hoe ze aan het einde ook dat stokje krijgen overgedragen. Nu mogen jullie de wereld in. Om mensen levens in bloei te zetten. Om aan te knopen. Daar waar mensen beschadigd zijn. En eigenlijk heeft Jezus dan ook over jou en mij. Jij mag ook zo'n iemand zijn. Die naast je medemens gaan staan. We hebben het net gehoord over hoe dat gaat. Hoe dat handen en voeten krijgt in zo'n bediening van de voedselbank. En er zijn andere bedieningen ook hier in de gemeente. Er is iemand om naast te staan. En juist als we die bereidheid hebben, komen mensen tot bloei. Ik sluit af met het mooie verhaal van mevrouw De Wit. Mevrouw De Wit is een vrouw op leeftijd en ze woont in een verzorgingstehuis. En daar is ze aangewezen op de zorg van verpleegkundigen die dag en nacht voor haar klaarstaan. En op een bepaald moment, mevrouw De Wit, die loopt door haar kleine kamertje daar. En ze kijkt door het venster naar buiten. En ze ziet daar een onbekende staan. En die kijkt zo recht bij haar naar binnen. En mevrouw De Wit, die schrikt daar een beetje van. Die denkt, wat is dat nou toch zo? Dat er zomaar iemand bij mij naar binnen staat te gluren. Dus ze loopt nog eens een rondje en ze loopt zo weer terug. En die vrouw, die staat daar nog steeds. En ze merkt dat het haar boos maakt van binnen. En ze zegt, hey, gluurbuur! Zomaar bij mij naar binnen kijken, dat is onbeschoft hoor! Ze begint te schreeuwen, maar die vrouw die kijkt, die trekt ze er niks van aan. En ze wordt hoe langer, hoe heter. En ze begint te schreeuwen en boos te doen. En dan komt er een verpleger naast haar staan. En nu kijken ze samen door het venster naar buiten. Althans, mevrouw De Wit denkt dat het een venster is, maar het is de spiegel. Mevrouw de Wit is dementerend en ze heeft niet door dat ze al een tijdje in de spiegel naar zichzelf staat te schreeuwen. En die verpleger die neemt het van haar over en die vraagt aan mevrouw de Wit: vindt u haar knap? Mevrouw de Wit zegt: nou, ze vindt ze zelf wel. Moet je eens kijken hoe arrogant ze kijkt, man. Ze doet me aan mijn moeder denken. Oh, zegt die verpleger, uw moeder? Ja, mijn moeder deed ook altijd zo arrogant. En ze zei dat ik lelijk was. Lelijk eentje, lelijk eentje, lelijk eentje, zei ze dan. En ze ging maar door, alsof ze bang was dat ik het anders vergeten zou. En dat zei ze nooit tegen mijn broer en ook niet tegen mijn zus. Ze zei het altijd alleen maar tegen mij. Lelijk eentje, zegt mevrouw de Wit tegen de spiegel. De verpleger kijkt eraan en zegt, maar nu zegt u eigenlijk precies hetzelfde. Ja, zegt mevrouw de Wit. Kijk eens in haar ogen, mevrouw de Wit. Ze kijkt in haar ogen. Wat heeft ze nodig? Liefde. Ze ziet er doodongelukkig uit, zegt mevrouw de Wit. Zou u iets aardigs kunnen zeggen, mevrouw de Wit? Iets wat uw moeder nooit tegen u gezegd heeft? Ze kijkt nog een keer zo in de spiegel. Je hebt best mooi haren, zegt mevrouw de Wit. Mooi haren, zegt de verpleger. Dat vind ik ook. Mooi haar. En hij gaat naast haar staan en hij krolt een beetje door haar haar heen. En nog iets? Je hebt ook best mooie ogen, zegt mevrouw de Wit. En een mooie huid. Ja, zegt de verpleger, dat vind ik ook. En weet u wat ik vind, mevrouw de Wit? Ik vind dat het heel knap is van u dat u dat zomaar zegt. U zegt iets heel liefs. Uw moeder kon dat niet. Uw moeder heeft u beschadigd met haar negatieve woorden. Maar wat ze zei is niet waar, hoor, mevrouw de Wit. U bent een hele lieve vrouw, gemaakt om van te houden. En nu begint ze te huilen. En met dat mevrouw de Wit begint te huilen, begint de verpleger ook te huilen. Hij voelt opeens een traan over zijn wang lopen. En hij zegt tegen mevrouw de Wit: mijn vader sloeg mij vroeger altijd. Ik weet niet waarom hij dat deed. Maar hij deed het wel en ik voel het altijd nog diep in mijn hart. Hé, mevrouw de Wit, denkt u dat u in staat bent om uw moeder te vergeven wat ze u heeft aangedaan? Weet ik niet. Zullen we het eens proberen? Ze lopen samen naar het dressoir van mevrouw de Wit en daar staat een foto van een nogal streng kijkende vrouw. Mevrouw de Wit die kijkt in die foto en zegt: mama, ik wil je vergeven wat je hebt gedaan. Ik wil jou vergeven, mama. En ze begint weer te huilen. En met dat ze dat zegt, zegt de verpleger: papa, ik wil jou vergeven wat jij hebt gedaan. Ik wil je vergeven, papa. En zo gaat het iedere week, want iedere week is mevrouw de Wit weer vergeten dat ze haar moeder vergeven heeft. En dan staat ze weer te schreeuwen in de spiegel. En dan komt de verpleger er weer aan en dan hetzelfde liedje opnieuw. En met dat de tijd vordert, merkt de verpleger dat het haar steeds wat makkelijker lukt. En dat het hemzelf ook net wat makkelijker lukt om zijn eigen vader te vergeven. Het was Henry Nouwen die zei: we zijn broken healers. We zijn zelf ook maar gebroken. En in al onze gebrokenheid verbindt God ons aan elkaar. Wil je ook verbonden weten met je medemens? Wil je dat op wat voor manier dan ook handen en voeten geven? Want er woont een Justin bij jou in de buurt. Misschien wel in je familie. Een mevrouw de Wit bij jou in de buurt. Iemand die de eindjes niet aan elkaar kan knopen bij jou in de buurt. Iemand die zich eenzaam en onbegrepen voelt. God verbindt je aan deze persoon. Niet om het even te fixen. Niet om even snel langs zij te komen. Maar om naast iemand te staan. En te blijven slaan. En hoe is het mooi dat Jezus naar de overkant komt. En dat we dat ook samen mogen vieren. De band mag vast komen. En dat we samen mogen vieren dat hij is gekomen om ons leven in bloei te zetten. En dat hij ook door het avondmaal heen, dat hij zegt: het heeft me alles gekost en het mag me alles kosten. Want jij bent me alles waard. Ik wil mij geven aan jou. Voor nu, maar ook voor de rest van mijn leven. En niet alleen één op één, maar ik wil dat je onderdeel uitmaakt van mijn gezin. Want ook in dat brood verbindt God ons aan elkaar.